Goeie avond. Broeders en zusters, jongens en meisjes en ook gasten die bij ons zijn. Iedereen van harte welkom in deze dienst. Oud jaar. En ik hoop dat je een hele fijne dag al hebt gehad. Misschien moest je werken. Of misschien had je tijd om oliebollen te bakken. Tenminste, als ik het zo ruik, dan... Het is altijd een volle avond. Avond, om spelletjes te doen of heerlijk even voor de tv te zitten, vuurwerk af te steken. Maar het is ook goed om samen het jaar af te sluiten. Ook God ook te ontmoeten, naar zijn woord te luisteren, met hem te spreken. Dat mogen we ook doen. Het is ook een stukje activiteit vanavond. Dat is wat je hebt gevonden, een papiertje en een pen. Nou, straks tijdens de preek zul je vanzelf merken... Waarvoor je dat nodig hebt. Ik weet niet of ze dat bovenin ook hebben gehad. Er ligt daarachter liggen allemaal nog wel wat papiertjes en pennen. Dus haal dat straks gerust even op. En anders ligt ze nog wel bij de beamer, denk ik. Ja, je hebt ze nog wel, Ilko. Super. De pennen moeten wel weer terug. Dus er staat een bak aan de voorkant van de kerk en er staat een bak aan de achterkant van de kerk. En daar mag je ze straks weer in gooien. En dan ben ik ook weer blij met de pennen die weer terug mogen komen. Eigenlijk kan je zo'n dienst maar met één lied beginnen. Dat is één van mijn persoonlijke favorieten. En dat is dat we de trouw en de goedheid mogen bezingen van onze God, die we ook in 2019 mochten ervaren. En daarom gaan we ook samen zingen. En ik stel voor om dat ook staande te doen. Groot is uw trouw, o Heer.
Thank you.
Ja, en deze trouwe God mogen we vanavond ontmoeten en hij wil ons ook begroeten. Maar voordat we dat doen is het goed om eerst zelf stil te worden en hem ook persoonlijk te vragen in je hart te komen. Zullen we dat samen ook een moment gaan doen? Ja, degene die ons helpt is God. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt en hij is trouw. En zal nooit loslaten het werk wat zijn hand is begonnen. Nou, het begin van deze dienst is het deze God die als het ware voor ons komt staan en zegt: er is genade en vrede voor u en voor jou. Van God onze Vader en van Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We gaan straks nadenken over een jaaroverzicht, over het jaaroverzicht ook van jou en van mij. En dan merk je dat God degene is die jou helemaal kent. En daar gaat ook één lied het allerheerlijkste over, onovertroffen, Psalm 139, de versen 1, 2 en 14. Zullen we samen ook gaan bidden? Ja, hemelse Vader, trouwe Heer, zo komen we op deze oudjaarsavond ook bij u. En terwijl we de knallen buiten horen en we de buik misschien vol hebben van de oliebollen en van het lekkers, uitzien naar wat vanavond nog op tafel komt, de gezelligheid die misschien op ons staat te wachten, zijn we hier ook vanavond bij u. Bij u omdat u de God van ons leven bent. Bij u omdat u de God bent die ons kent en die ook afgelopen jaar, het hele jaar, ons heeft omgeven. U was erbij. U was erbij op de hoogtepunten en op de dieptepunten. U was erbij op de dingen die we graag naar boven halen op een avond als deze. En naar de dingen die we liever misschien snel vergeten, achter ons laten. En Heer, dan willen we allereerst beginnen om te zeggen dat we u willen danken. Danken dat we het afgelopen jaar ook uw trouw weer mochten ervaren. Dat u nooit loslaat wat uw hand begon. Dat u ons niet vergeet. Dan wilt u die boodschap ook vanavond weer laten klinken. Aan ons allemaal. Of we er nou veel zin in hebben om hier te zitten. Of omdat we hierheen moeten. U kent ons. En u ziet ons. En u hebt ons lief. Nou, laat die liefde, Heer, ook vanavond mogen klinken. Die trouw, uw uitgestoken hand, ook weer zichtbaar worden. Daarvoor verwachten we het ook van uw Heilige Geest. Heer, dat u nou zo in ons leven binnenkomt, dat we dat ook mogen voelen en ervaren. En dat we vuur en vlam weer mogen voelen. Dat we het weten. U bent erbij. Nou, Heer, wilt u zo ook deze dienst ook zegen. En ons dicht bij uw vaderhart bewaren. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar uit de 2 kronieken. En daarna zingen we opwekking 811, een bewerking van Psalm 51, Witter dan sneeuw.
We beginnen bij hoofdstuk 17, 2 kronieken 17. En dan lezen we daarvan vers 1 tot en met 6. Zijn zoon Jozefat volgde hem, Asa, op. Jozefat verstevigde zijn positie in Israël. In alle steden van Juda legerde hij garnizoenen en in heel Juda installeerde hij wachtposten, ook in de steden van Efraïm, die zijn vader Asa veroverd had. De Heer stond Jozefat bij, omdat hij het voorbeeld van zijn voorvader David volgde. Hij zocht zijn heil niet bij de Baals, maar bij de God van zijn voorvader en hield zich, anders dan in Israël gebeurde, aan zijn geboden. De Heer gaf Jozefat het koningschap stevig in handen. Heel Juda bracht hem geschenken en grote roem en rijkdom vielen hem ten deel. Het vervulde hem met trots dat hij de Heer gehoorzaamde en ook hij verwijderde de offerplaatsen en Asherapalen uit Juda. En dan lezen we verder in 2 Kronieken 20 en van hoofdstuk 20 lezen we de laatste verzen, vers 31 tot en met 37. Zo regeerde Jozefat over Juda. Hij was 35 jaar oud toen hij koning van Juda werd en regeerde 25 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder was Azuba, de dochter van Silchi. Hij volgde het voorbeeld van zijn vader Asa en deed wat goed is in de ogen van de Heer. Toch bleven de offerplaatsen bestaan en richtten de Judeërs hun hart niet op de God van hun voorouders. Verdere bijzonderheden over Jozefat zijn van begin tot eind opgetekend in de geschriften van Jehu, de zoon van Ganani, die zijn opgenomen in het boek over de koningen van Israël. Later sloot koning Jozefat van Juda een overeenkomst met de goddeloze koning Agasja van Israël om een vloot te bouwen die op Tarsus zou varen. De schepen werden gebouwd in Esjon-Geber. Eliezer, de zoon van Dodawahu uit Maresa, voorzegde Jozefat dat de Heer zijn onderneming zou laten mislukken, omdat hij een overeenkomst had gesloten met Agasja. En inderdaad, de schepen vergingen en kwamen nooit in Tarsus aan. Tot zover het woord van onze Heere God.
Het thema van de verkondiging is paraplu van genade. Straks na de preek zingen we uit Gezang 440, de verzen 1 tot en met 4. Ja, deze dagen dan vliegen de jaaroverzichten je om de oren. Het nieuws, alles wat er gebeurd is het afgelopen jaar. Ik zat even te kijken op Wikipedia, dat had een mooie opsomming. Met de provinciale en waterschapverkiezing in Nederland. Of het winnen van het Eurovisie Songfestival natuurlijk. Geweldig. Tenminste, ik heb het live meegemaakt. Maarten van der Weijden, die de Elfstedentocht zwom, boerenprotesten en de stikstofcrisis, de Notre-Dame die afbrandde en zomaar wat zaken. En misschien heb je zelf ook gisteren wel het NOS-jaaroverzicht gekeken. En als gemeente, als de Hoeksteen, hebben we ook heel wat met elkaar meegemaakt. Mensen die zich voor allerlei taken in de gemeente weer mochten inzetten, groei, 600ste lid, kinderen die geboren mochten worden, huwelijken die gesloten werden, catechisaties die gegeven werden, clubs, bezoeken bij elkaar, bouwstenen, alfa, connectdiensten. Ontzettend veel om dankbaar voor te zijn. Maar helaas ook veel verdriet, gemis. We hebben heel wat voorbeden het afgelopen jaar voor elkaar mogen en ook moeten doen. Dingen achter de voordeur die we niet van elkaar weten, die er gebeurd zijn. En zo is oud en nieuw altijd weer zo'n moment dat je elkaar de vraag stelt, hoe kijk je nou eigenlijk terug? Doe je dat ook op oud en nieuw? Wat was nou goed en wat was nou moeilijk? Je successen, maar ook de zwarte bladzijden van het afgelopen jaar. Misschien heb jij die ook wel. Iets dat je zelf hebt gedaan of wat je is overkomen. En hoe ga je dan eigenlijk verder? Nou, soms kom je in de Bijbel een tekst tegen die je gewoon zomaar aanspreekt. En op het eerste oog is wat we net lazen uit Kronieken niet echt bijster interessant. De boeken Koningen en Kronieken, het zijn een wat droge opsomming van de geschiedenis van Israël en Juda. Een uitgebreid feitenrelaas, zeg maar. En al snel denk je, als je dat leest, van dat sla ik wel eens even over. Doe mij maar een mooie psalm of zo. Als je dit leest, en ik hoop dat je het vanavond met me meemaakt, dan zit er in dit gedeelte een hele bijzondere boodschap. Juist voor Oudejaarsavond. Juist ook voor jou en voor mij. In de boeken 1 en 2 Kronieken vinden we een korte levensbeschrijving van elke koning. Eerst van het gezamenlijke koninkrijk Israël en later Israël en Juda, zoals dat zich had opgesplitst. En die korte levensschets leest alsof je een pagina op Wikipedia leest over een bepaald persoon. Er staat dan, dit is die en die koning en die regeerde in Israël of die regeerde in Juda en die regeerde in dat en dat jaar en die werd zus en zo oud en de naam van zijn moeder was dit en dit. Staat er ook altijd bij. Naam van zijn moeder. Dat vonden ze blijkbaar belangrijk. Mannen blijven toch een beetje moederskindjes altijd. En achter elke man staat een even sterke vrouw. Moet je je voorstellen hoe sterk Nienke is. En wat er ook altijd bij staat, is een kort eindoordeel. Een evaluatie, om zo te zeggen. En er staat dan, hij deed wat goed was in de ogen van de Heer, of hij deed wat slecht was in de ogen van de Heer. En het lijkt daarmee een soort vast formulier te zijn, dat voor elke koning zo wordt ingevuld. Je merkt dan meteen dat deze boeken ook geen gewone geschiedschrijving zijn, maar dat er een doel achter zit. Het is bijna een preek. En soms worden koningen maar heel kort beschreven, terwijl we weten uit buiten bijbelse bronnen dat ze belangrijke veldslagen hadden geleverd of enorme handelsmissies hadden ondergaan. De schrijver zoomt er maar in op één detail van het leven van zo'n koning. En alsof die schrijver wil zeggen, kijk nou eens, dit deed die koning en die was goed, die vertrouwde God. En kijk nou maar voor jezelf. En die koning, dat was echt een slechte, want die deed wat hij zelf wilde in het leven en zie nou eens wat daarvan komt. Nou, bij koning Jozefat, daar lezen we het eindoordeel staan. Jozefat deed wat goed was in de ogen van de Heer. En als je over hem leest, als je verder over hem leest in Kronieken, dan zie je ook waarom. Hij volgde de Heer met heel zijn hart. Je leest indrukwekkende berichten, even hiervoor bijvoorbeeld, in hoofdstuk 19. Als Jozefat dan de boodschap krijgt dat drie koningen tegen hem optrekken, en dat die al heel dichtbij zijn in Engedio, koningen met enorme legers. Wat doet Jozefat dan? Hij vouwt de handen, hij vraagt God om hulp, trekt op naar de vijand, Maar voor dat leger laat hij dan een zangkoor lopen. Een zangkoor. En in dat zangkoor dat zingt dan: loof de Heer, eeuwig duurt zijn trouw. En juist als die zangers dat zingen, raken die legers van die drie koningen met elkaar in gevecht. En als het stof neerdaalt, zijn al die vijandelijke soldaten verslagen, verdwenen. En Jozef, wat kan zijn blijdschap niet op? Het wordt één groot jubelfeest voor God. En dat dal waarin die strijd plaatsvond, heet voortaan Emek Beracha, dal van de lofprijzing. Nou, Jozef had zo'n gelovige dus, hè? Zo'n kerel. Nou, die zou je wel willen hebben. In je familie en in je bouwsteen en in je kerkenraad. Toppers, helden van het geloof. Wauw! Maar dan staat daar opeens, in dat overzicht van zijn leven, nog even aan het einde, als een soort PS, die ene gebeurtenis. Een handelsvloot die uitvaart, maar meteen verzwolgen wordt. Die schepen kwamen nooit aan. En je denkt als je dit leest, waarom staat dat er nou? Waarom moet hij daar nou aan herinnerd worden? Hou het toch over op, zeg je misschien. Moet het nou altijd over de mislukkingen hebben? Misschien kan je het heel vervelend vinden om nou terug te kijken juist naar die moeilijke momenten. Gedachten, gebeurtenissen, wat er is gebeurd of wat je hebt gedaan. Je stopt het liever weg. Diep, we kijken altijd vooruit. En zo worden de moeilijke dingen verzwegen. Maar hier wordt de mislukking duidelijk vermeld in het jaaroverzicht van Jozefat. En waarom? Nou, dan moeten we iets meer weten over de achtergrond. Jozefat was een vredelievend mens. En daarom zoekt hij telkens weer de toenadering met zijn oude familieleden, de noordelijke 10 stammenrijk. Ten slotte waren ze ooit één volk geweest, nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. En ook onder de koningen, Saul, David en Salomo. Maar naar Salomo splitste de boel zich noord en zuid, Israël exit. En Jozefat wil die eenheid weer terugbrengen. En daarom zoekt hij de vrede met het Noordrijk. En eerst met de toenmalige koning, koning Agab. Agab, dat was een oorlogzuchtige vent die allerlei afgoden diende. En Jozef had steunt hem in een van zijn verkeerde oorlogen en die oorlog mislukt. En God zegt dan tegen Jozefat via Jehu, een profeet: jongen, dat had je niet moeten doen. Je hebt samengewerkt met mensen die rechtstreeks tegen mij ingaan. Ik had je zelf nog gewaarschuwd. En dan heb je zelf ook dingen gedaan die niet goed zijn. Maar Jozefat, nog dommer als een ezel was hij is. Want een ezel stoot zich tenminste niet 2 maal aan dezelfde steen. Maar Jozefat laat ook zijn zoon met de dochter van Agab trouwen. Joram. En zo worden die koningshuizen ook weer 1. Het lijkt allemaal geweldig en vredelievend. Maar Jozefat ziet 1 zaak over het hoofd. Die Agab was een dienaar van Baal en zijn dochter ook. En die dochter vermoord letterlijk bijna de hele koninklijke familie. Zodat zij koningin kan zijn over allebei die koninkrijken. Het lijkt wel een spannende aflevering van Game of Thrones. En zo komen we bij die scheepsramp. Want Jozefat had toch nog voor de 3e keer een nieuw project. Een handelsvloot om goud te halen. Dat had Salomo, de grote koning, ook ooit gedaan. En toen waren we 1, dat waren gouden dagen. De bouw vond plaats op de werf in Eshon Geber. Dat moet ergens bij Elat zijn geweest. Ze voerden richting Tarsis, staat er in kronieken. Of zoals de parallelle tekst in Koningen heeft. Het waren schepen zo groot om mee naar Tarsis te kunnen varen. Tarsis. Oh, de plek in Spanje, het einde van de wereld, zeg maar. Net als Jona, die vluchtte naar Tarsis, ver weg. Een koningin vermeldt dat ze naar Ovir gingen, Jemen. En daar was inderdaad goud te halen. Het was in ieder geval een grote onderneming, een grote handelspoging. En dat deed hij samen met Achazia, koning van Israël, zoon van die Agab, die net was overleden. En je begrijpt dus, heel deze handelsonderneming was opnieuw zo'n onderdeel van die politiek van Jozefat. En bedreigend dus voor Juda. aan een toewijding aan God. Het is alsof we hier in de kerk gaan samenwerken met mensen die actief uitdragen niks met God en geloof te maken te willen hebben. En dat we die mensen in de kerkenraad zetten. Ja, of zeg maar dat je Greenpeace heet. En dat je vraagt aan Shell, willen jullie ons de volgende directeur eens een keertje leveren? Nou, dat geeft een probleem. Vrede goed, maar niet ten koste van alles. En opnieuw komt er een profeet naar voren, hè, die Eliezer. En die roept, je bent een verbond aangegaan, God breekt het af. En dat gebeurt, schipbreuk, project klaar. En zo staat dat daar. Het leven van Jozefat. 35 toen hij koning werd, 25 jaar in Jeruzalem, moeder Azuba. En dan komt ook het eindoordeel van zijn leven, want in de ogen van God, goedgekeurd. Nou, snap je dat nog? Ondanks al die ongehoorzaamheid en ondanks het keer op keer nou niet doen wat God van je vraagt, ondanks alle mislukkingen in zijn leven, het oordeel goed. Want de schrijver van het boek Kronieken kijkt eens naar het leven van die Jozefat en zegt, in het leven van deze man, er was veel aan de hand hoor. Maar het was een goede koning. Want hij had zijn Heer en Heiland lief. Want je ziet, de Bijbel is goud eerlijk. Geen zwart gelakte passages. Geen mislukking die wordt doodgezwegen. En vanavond zitten er hier mensen die dit evangelie moeten horen. Is er in jouw leven mislukking? Heb je zwarte bladzijden het afgelopen jaar? Door die mislukking staat God niet in de weg om ons lief te hebben. En zijn genade aan jou te schenken. En ook dan ben je in de ogen van de Heer goed. Als je hem van harte lief hebt. Je mag er nou eerlijk over zijn. Je mag het benoemen. Ook dat wat fout is. En dan word je ervan bevrijd. Want het is goed. Er is liefde. Je mag het loslaten. 2019. Het oordeel overlaten aan hem. Nou, en daarom wil ik je vragen eens voor jezelf een jaaroverzicht te maken. Je hebt inderdaad je pen en papier gekregen. En dat je nou eens even eerlijk de balans opmaakt en onder ogen durft te komen. Wat was nou goed? En waar ben je dankbaar voor? Maar ook, wat was nou niet goed? En wat moet nou anders? En dat je de Heer vraagt, help me daarbij. Ik wil je vragen om je pen en papier erbij te pakken. Je kunt dat bewaren straks ook in je portemonnee. En ik wil je nou een aantal minuten gelegenheid geven, ook om elk persoonlijk dat ook op te schrijven. Wat wil je meer en wat wil je minder? bewaar hem en neem hem mee. En zie, ook volgend jaar, wat je ermee gelukt is. Kijk, misschien heb je wel hele heftige dingen opgeschreven. Of zijn er hele heftige dingen gebeurd. Baal je van zaken. Dan heb je heel wat mee te torsen. En misschien wil je zo snel mogelijk 2019 met een knal achter je laten. Maar kijk dan vanavond nog eens naar Jozafat. Hij was geliefd, want hij schuilde bij deze God. Nou jongens en meisjes, jullie weten vast wel wat dit is. Ik heb een paar jongens en meisjes. Wat is dit, jongens en meisjes? Een paraplu, hè? Eigenlijk mag ik die binnen niet openmaken, want dat geeft ook ongeluk. Tenminste, dat zeggen ze natuurlijk. En wat doet een paraplu? Wanneer gebruik je die? Bij de regen, want het blijft tenminste droog en zo. Het is natuurlijk ideaal dat je zo'n paraplu dan even neer kunt leggen. En dat je dan tenminste daar droog onder kunt blijven staan. Het beschermt je tegen de regen. Nou, een paar jaar geleden zat ik in het jeugdwerkteam in Groningen. En we waren daar werkzaam. Bezig voor 700 jongeren om als team samen dingen voor te bedenken. En als we een brainstorm sessie hadden voor een dienst of voor een activiteit of zo. En je ging even helemaal out of the box denken. Dan hadden we een paraplu in onze vergaderruimte. En die pakte je dan. En dan zei je, ik sta nu even onder de paraplu van genade. Ik heb toch een gek idee, maar wat vinden jullie ervan als we... Nou, dan kwam er een gek idee. En een idee wat we meestal met liefde zouden afschieten. Nou, waar schuil jij? Schuil jij onder de paraplu van zijn genade? En wat je ook doet, en hoeveel fouten we ook maken, je mag weten, ik ben al beschermd bij hem. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God. Psalm 91, wie onder zijn vleugel schuilt. Alles goed. Nou, om onder die paraplu te komen, hoef je nou maar één ding te doen. Want die paraplu staat nogal dicht bij de grond. Je moet er wel voor knielen. En zeggen, Heer, bij u wil ik schuilen. En dan weet je, hij kijkt naar me in genade. En of je dat nou wil of niet, zijn vergeving is er ook voor jou. Wat je ook hebt gedaan en wat er ook is gebeurd. En daarom straks tijdens de collecte gaan er stickers rond. En ik wil je vragen er één op je papier op te plakken. Ik ben geliefd. Nou, zo merk je dat in zo'n droog Bijbelboek toch een schittering is van genade. En je ziet, er is waarheid. God is super eerlijk. Maar het is wel waarheid die bevrijdt. Want juist door ook onze zwarte bladzijden onder ogen te komen, is er nou plaats voor genade in je leven. Dan kunnen de woorden van vergeving klinken. Kijk, het is niet de vraag of je de mist bent ingegaan in 2019. Dat zijn we allemaal. Het is niet de vraag of 2019 een geweldig en perfect jaar was. Maar wel accepteer je dat God je lief heeft. Ook met je missers. En merk je en ervaar je en voel je dat je onder die hemelse paraplu staat. Gods eindoordeel is helder. En dat is niet afhankelijk van de mislukkingen of de successen in mijn leven. Maar van zijn liefde en genade. Genade die vaststaat. Vaststaat. In dat kruis op Golgotha. Waar iemand stierf. Gods eigen zoon. Om dan mij alles te geven. Dat is nou het beste nieuws wat je ooit kunt horen. Dat als je in hem gelooft. En God bladert daarboven. Door die biografie van je leven. En door alles wat je meer en minder zou willen. En hij kijkt er eens naar. Dan zou je er bijna bang van worden. Maar dan blijkt dat door alles wat er gebeurd is, nou een groot kruis staat. In Noord-Ierland woedde vorige eeuw 30 jaar lang een burgeroorlog tussen katholieken en protestanten. Over en weer was er veel geweld en zelfs bommen. En op 5 augustus 1981 plaatste de katholieke IRA een autobom bij een protestantse kerk in Lisburn. De schade aan die kerk was enorm. Gelukkig waren er geen slachtoffers. 17 schitterende glas in loodramen waren allemaal verwoest. De scherven lagen overal. De kerkraad besloot om allemaal nieuwe ramen te maken met dezelfde motieven als de eerste. Maar er zou 1 glas in de loodraam worden toegevoegd met als thema de opstanding. En dat raam zou gemaakt worden uit alle scherven die ze konden vinden. En op het raam zie je in het midden de wereld en om die wereld heen zie je dat het rood is. Rood, de kleur van bloed, de kleur van lijden en pijn. En daaromheen zie je zwarte slierten. Dat lijken bijna wel slangen. Het kwaad dat de wereld in zijn greep probeert te krijgen. Maar dwars door alles heen zie je banen van helder licht. Het is als het ware een explosie van licht. Dat is de opstanding van Christus. Een prachtig raam met een hele indrukwekkende boodschap. De scherven worden niet weggegooid. Nee, ze worden ingepast in dat nieuwe raam. Daar straalt het van Gods genade. Nou, 2019 mag misschien heel wat scherven hebben. Maar Gods liefde blijft stralen. Ik hoop dat je zo het jaar mag afsluiten. En je mag van jezelf denken dat je niet goed genoeg bent. Maar Gods liefde en genade zijn groter dan wat jij van hem of van jezelf kan denken. Zijn liefde houdt voor eeuwig stand. Uw genade kent geen einde. Nou, Switchfoot heeft er een heerlijk nummer over, Where the Light Shines Through. En daar staat in dat ook in al je wonden, in je scherven en in je breuken, Gods liefde je leven binnenin straalt. En dat nou juist die zwarte bladzijden bij hem stralen van zijn genade. Nou, blijf dan maar onder die paraplu, ook in het komende jaar. En bespreek het vanavond nog eens. Bespreek ook vanavond je mooie dingen en ook je moeilijke dingen. En dank dan samen God met het lied dat we nu gaan zingen. Het is het eeuwige erbarmen dat mijn besef te boven gaat. Het zijn de liefdevolle armen. Het is zijn hart dat open staat. Hij noot de zondaar. Hij vergeeft die hem het hart gebroken heeft. Boven je leef die paraplu van genade. Ook bij jou. Amen. Zullen we samen God ook danken? Ja, Heer, zo confronteert u ons ook op deze oudejaarsavond met ons eigen jaaroverzicht. En als we dat zo opschrijven en als we het zo aan ons voorbij laten gaan. Ja, Heer, u kent ons. En u weet dat we allemaal onze dingen met ons meedragen. Die zwarte bladzijdes, die we misschien proberen te vergeten, maar die er wel zijn. De dingen die zeer doen. De dingen die verdriet doen. Het gemis dat wat een ander me heeft aangedaan. Dat wat ik mezelf heb aangedaan. Dat wat ik een ander heb aangedaan. Als ik mezelf weer teleurstel. Als ik u weer teleurstel. En Heer, soms kan het je mismoedig maken. Ook zo'n oudejaarsavond. Zodat achter ons laat. Maar wat is het dan heerlijk om daar te lezen. In dat oude boek van u. Dat zelfs die Jozefat geliefd was en is door u. En dat zelfs ik, dat zelfs wij allemaal geliefd zijn door u. Als we schuilen onder die paraplu van uw genade. En Heer, zo spreidt u ook vanavond weer uw armen uit. En u zegt, kom nou bij mij. Schuilen onder mijn vleugels. En wilt u dat leggen in ons hart. Dat het er ook is voor ons. En dat wij ook onder ons jaaroverzicht mogen schrijven. Ondanks alles. Deze. Deze is een kind van de Allerhoogste. Deze is geliefd door God zelf. En Heer, dat bevrijdt. Want dat maakt dat we dit niet met onze schaamte hoeven te torsen. En dat maakt dat we er niet meer geheimzinnig over hoeven te doen. En het weg moeten duwen. Maar als dat komt in dat licht. Dat we merken dat uw licht ons vervult. Ja, Heer, zo proberen we ons soms heel gesloten te houden. Over alles wat we mooi, maar ook wat we moeilijk vonden. Maar juist als we ons openstellen. Openen we ons ook voor uw liefde en genade. En dan wilt u ons dat ook vanavond geven. Ook als we die vraag nog eens ook aan elkaar stellen. Hoe was jouw jaar nou? En waar kunnen we samen nou voor bidden? En waar mogen we samen nou voor danken? En dat we dat dan samen doen. Rondom die geopende bij. Ja, Heer. Zo willen we uw naam prijzen en loven. Voor de God die u bent. Een God van liefde. Een God van genade. Een God van zegen. Een God van rust. Een God die kracht geeft. In het jaar 2019, maar straks ook in dat nieuwe jaar. Heer, u bent trouw. Voor nu en voor altijd. Halleluja. Amen. Zal nu de collecte plaatsvinden. Tijdens de collecte zullen ook de stickers worden uitgedeeld. En ik wil je van harte vragen om die ook op te plakken. Als teken van, hé, ik ook onder die paraplu.
Yeah.
eigenlijk een heerlijk lied en gebed om mee af te sluiten. Leid mij door het donker. Nou, ook door de nacht, ook door oudjaarsnacht, komt een nieuwjaarsmorgen. En ik wens u en jou vanaf hier een hele goede jaarwisseling. En we hopen morgen elkaar de hand te drukken en ons ook een gezegend nieuwjaar te wensen. Dat doen we vanaf 9:45 hier in de kerk. Koffie en thee staat klaar. Koffie is ook wel prettig, denk ik, op de vroege morgen. En dan hebben we om 10:30 hebben we dan dienst over Psalm 32. God ziet jou. Mijn oog is op jou. Gods belofte, ook voor 2020. We mogen hier vandaag gaan onder zegen van onze God. God die belooft, ik blijf heel dichtbij. Ontvang die met een open hart. Want de Heer is voor je, om je de goede weg te wijzen. Is naast je, om je te ondersteunen als je het moeilijk hebt. In je, om je te troosten als je verdrietig bent. En onder je, om je op te vangen als je dreigt te vallen. Is achter je, om je te beschermen tegen de listen van de boos. En hij is bovenal boven je, om je te zegenen. Vandaag, morgen en tot in eeuwigheid.